Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointer Advies en Raak Personeel.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze vrijdag aan tafel. Wessel Penning van het Algemeen Dagblad, leuk dat je er weer bent. Echte Feyenoord supporter.
Ja, klopt. Kan ik niet ontkennen.
Nee, daar kom je ruim voor uit. Gaat zo meteen ook gebeuren. Dennis van Eersel is er en Robert Maaskant. Robert en Wessel waren allebei gisteren in het Feyenoordstadion.
Zeker.
Bij Nederland-Polen 1-1 met een bos wortel op je kop.
waar schat jij mij op in? Nee. Ik moet heel eerlijk zeggen dat wij wel een fanattribuut hadden.
Want en dat was?
Die hadden we van tevoren besteld. Mijn zoontje is Maas. Ja. Maaskant, dus we hebben eerst wat foto's voor de Maastribune genomen uiteraard. Die voelde zich daar helemaal thuis. Maar die is in Krakau geboren. Ja. Dus wij hebben wel een sjaal met Nederland-Polen hebben we gekocht. En daar liep hij mee om. Maar de rest waren we redelijk neutraal.
Hoe teleurstellend vond je dat?
Hoewel, we zijn gewoon Nederlandse supporters. Zo waren we er ook voor. Dus, ja.
Hoe teleurstellend vond je het?
Ik zelf vond het vooral qua sfeer heel teleurstellend. Ja. Ik wil graag, als je in de Kuip bent op een avondwedstrijd, dan weten we hoe dat kan kolken. En dat doet het gewoon niet bij het Nederlands elftal. Qua spel had ik heel veel moeite met de tweede helft. Mm-hmm. Want dit Polen is niet slecht. Zeker niet. Moeten we ook niet onderschatten in de kwaliteit. Maar een Nederlands elftal wat een hoger tempo kan spelen, vind ik dat ook moet spelen om tot meer kansen te komen. En dan had je waarschijnlijk wel die tweede goal gemaakt. Ja. En daar was ik wel teleurgesteld over.
Over die sfeer wil ik het zo meteen zeker nog even hebben. Dat is eigenlijk wel interessant.
Kijk, daar sta je.
Ja, maar even toch wel benoemen, Robert. Denzel Dumfries, goede kopbal zeg. Zijn 11e interland goal. Ja. Wat een fenomeen is die gozer.
Ja, ja, ik heb hier volgens mij ook wel eens gepleit. Het heeft mij een beetje verbaasd zelfs dat Arne Slot hem niet opgehaald heeft bij Liverpool. Want volgens mij zou hij daar in de Premier League fantastisch passen. Ook wel, ook met zijn manier van spelen. Maar ja, absoluut. En had vlak voordat hij scoorde had hij natuurlijk ook al een geweldige kopbal. Het is echt een powerhouse. En ik denk wel dat hij, als we op het WK gaan komen, dat het heel goed geanalyseerd gaat worden. Dat hij daardoor ook misschien wel geneutraliseerd gaat worden. Hè? Want op het moment dat je het eenmaal door hebt, dat hij het gevaar sticht bij het Nederlands elftal. En dat is gewoon zo de afgelopen wedstrijden. Dat daar mensen geen rekening mee gaan houden. Maar fantastisch. Zijn hele carrière, zijn karakter, zijn mentaliteit. De manier waarop hij dingen doet. Heerlijk.
Zeker. Even een oud Feyenoorder, Hanschko. Gescoord voor Slowakije. Ja. Dat stunte natuurlijk.
Enorme stunt, hè? Duitsland met een hele valse start aan de kwalificatiereeks begonnen. 2-0 verloren in Bratislava tegen Slowakije. Naar Hans kwam in de hoofdrol, die maakte de 1-0. Het werd 2-0 voor de duidelijkheid. Maar ook Leo Sauer deed het goed. Werd ook een keer niet in de rust gewisseld. Dat is voor hem tegenwoordig ook al een opsteker. Nee, hij speelde echt heel erg goed. Draaide die buitenspeler door. Had ook nog zijn doelpunt mee kunnen pikken. Dat had het helemaal bekroond.
83 maar, minuten gespeeld.
Hij deed het hartstikke goed.
Ja. Ja. Wessel, je was er dus bij. Jij mist geen thuiswedstrijd van Feyenoord. Nu ga je dan ook met je zoon naar het Feyenoord stadion voor het Nederlands elftal. Hoe anders is nou die sfeer?
Ja, ik hecht eraan te zeggen dat de krant kaarten beschikbaar had en dat ik dacht, het is wel een keertje leuk. Okay. Ik weet niet of ik een kaart had gekocht. Ik weet wel zeker van niet.
Maar hebben ze al gekocht.
Netjes, keurig.
Nee, moet je zelfs verdedigen waarom die naar het Nederlands elftal?
Nou ja, ik moet ook gewoon eerlijk zijn.
Veel goeds.
Het is een beetje flauw om te mopperen over het oranje publiek. Maar het leek wel, de laatste twee keer dat ik in de Kuip was van het Nederlands elftal, dat was tegen Kroatië, om de Nations League, en nu tegen Polen. Ja, en het leek wel alsof we in Polen waren.
Die hoorde je het
en destijds in Kroatië. En dat is echt wel een probleem, want het oranje publiek, mensen vinden het allemaal heel gezellig. Vrouwen in leuke oranje jurkjes of van die, daar kan ik al helemaal niet tegen, van die glimmende oranje hoedjes ook en zo. Het is voetbal. En er is jaren geleden ooit hoor, hè, Roemeense supporters bij een interland een groot spandoek uitgerold van you're not football fans, you're clowns. En ik denk dat het Nederlands elftal gisteren wel twee punten heeft geschild eigenlijk.
Oh, jij denkt dat het sportief wel zijn gevolg heeft?
Ik weet wat er in de Kuip kan gebeuren en waarom het in de Kuip zo fijn voetballen is. Publiek zit er dicht op. Een vleugje passie wat je normaal bij thuiswedstrijden van Feyenoord en andere ploegen in Nederland hebt. Ja. En het Nederlands elftal, want er is geen moment iets in beweging te krijgen.
Maar hoe gaan we dat veranderen? Want ik heb daar ook over nagedacht. Kijk, ja. op vak F werd natuurlijk wel sfeer gemaakt. Daar waren ze wel bij. Dat is alleen achter de goal. Dat slaat niet over
het zag er zeer gemaakt uit. Een beetje net als vroeger Saddam Hussein altijd van die demonstraties organiseerde.
Ja, in Korea ook al gezien, ja. Dus maar hoe gaan we dat dan wel voor elkaar krijgen? Want ja, mensen gaan graag naar het stadion. Nederlands elftal is anders, is nog steeds entertainment. Je gaat daar met je gezin naartoe, je gaat daar met je kinderen naartoe.
Nou, geef eens antwoord op je zelfgestelde vraag.
Nee, ik stel die vraag aan jullie.
Ja, maar dat is mijn werk.
Oh, wil jij dan een vraag stellen?
Nou, ik wil wel antwoord geven, want ik denk dat we echt heel erg terug moeten naar de kern of zo. Want vroeger, ik heb enorm genoten in mijn leven van het Nederlands elftal. Ik vond het heel belangrijk. Maar gisteren zit mijn zomer gewoon daar aan te kijken. Als ik opsta om te juichen bij de goal van Dumfries, van wat doe jij nou? De jeugd is er ook veel minder mee bezig. Behalve al die kinderen van 10 in dat stadion die aan het kwetteren zijn en met vliegtuigjes aan het gooien en zo. Er is een evenement van gemaakt. Het is niet meer gewoon voetbalwedstrijd. Het is het carnaval van het land. Ja, nou klink ik als een oude lul. En dat wil
je bent
ik.
Ook bijna 60.
Ben ik ook. Dus, maar ik zeg het toch, het hoort niet. Voor de wedstrijd komt er. Tijdens de wedstrijd staat het heet het langs de zijlijn. Een man met een koptelefoon op en een microfoon voor zijn mond. Ja, het is net alsof er een Boeing moet worden ingevlogen of zo. Maar er wordt alleen maar een wedstrijd gehouden. Dus
er zijn
het
ook
is
geen
heel
liederen.
Gerichte organisatie.
We hebben ook geen liederen. In Engeland heb je natuurlijk. Die Polen die hadden een lied.
Ja.
Die Jesters Jedem begonnen ze op een gegeven moment te zingen. Ja. Nou, door schade schande wijs geworden in Polen betekent dat we willen er nog eentje. Scoorde nog één. Maar dat pakt wel iedereen op.
Ja.
En in Nederland hebben wij natuurlijk een liedje van Hazes.
Als je het nou relateert ten opzichte van thuiswedstrijden met Feyenoord. Ja. Ben jij dan van de happy hardcore die je vaak hoort? Of zoals gisteren Yves Berendsen?
Nou ja. Ik zou verrast zijn als er in de Kuip een keer smakelijke muziek op zou staan. Dat het vaak smakeloos is. En ik heb helemaal niks met DJ Panic en zo. Maar het zit wat dichter bij hoe voetbal beleefd zou moeten worden.
Okay.
En dat mensen Yves Berendsen willen zingen. Ja, nou ja, dat mag. Maar ik wil nog één ding erover vertellen. Want op de terugweg, mijn zoon en ik gaan vaak met de fiets naar de Kuip als ik niet te lui ben. En dan is het altijd wel mooi na de wedstrijd fietsen over de Oranje Boomstraat terug richting Willemsburg. En dan fiets je in een enorme file van al die mensen in Feyenoord shirts. Jong, oud, scooters tussendoor. Die fietsen allemaal terug. Die brug op. Echt een file die pas stopt ongeveer op
de boompjes.
Ja, nou ja, zoiets daar pas. Dan gaat het allemaal uit elkaar.
Ja.
Maar gisteren fietsen we daar, mijn zoon en ik. Hij zegt, moet je kijken. We waren de enige op de Oranje Boomstraat. Het was net alsof je in het duistere, donkere nacht, op een dinsdagnacht.
Ja, er waren dus geen Rotterdammers.
Er waren dus geen Rotterdammers.
Nee, maar
dus
het is toch bekend dat Feyenoord supporters niet zo gek veel op hebben met het Nederlands elftal.
Ja, maar
hoe
zo,
zou dat komen?
Zo erg als dit, had ik niet gedacht. Dus het is gewoon, het hele land komt naar de Kuip op zo'n dag.
Ja.
En vanuit Rotterdam dus niet.
Het is tweeledig. Een beetje begon ook in de jaren 90. Toen zaten er gewoon bijna geen Feyenoorders bij het Nederlands elftal. Toen is daar al een beetje een scheefgroei in ontstaan. Nou, inmiddels zijn we wel wat generaties verder. Maar dat blijft vaak toch nog steeds mondjesmaat. En ja, de hele sfeer en de cultuur eromheen. Dit staat zo ver af van hoe Feyenoorders voetbal beleven. En juist ook in combinatie met de Kuip, wat vaak een drie-eenheid is. Muziek is wel heel erg bepalend. En er zit ook nog wel iets in tussen de hardcore van DJ Panic, die genoemd, en de Hoenpapa, die je nu hebt alsof je een T-half bent. Er zit echt nog wel iets tussenin waarbij je een beetje voetbalbeleving ook in dat stadion kan krijgen.
Ja. Veer dan wel een beetje op als Quinten Timber invalt?
Ja, al vond ik dat hij best een beetje een rare rol kreeg. Maar goed, dat zeg ik.
Ja, ging bal ophalen bij de verdedigers.
Ja,
hè?
Was dat dan de bedoeling? Dat is toch nooit de bedoeling, Robert, dat middenvelders dat doen?
Ja, ik had het liever niet. Maar
nee.
Dat zie je natuurlijk wel meer gebeuren.
Ja,
dat de eerste opbouwers worden.
Ja. Ja, dat moet ik wel zeggen dat ik bij Sparta en Excelsior ook gewoon een echte voetbalsfeer altijd tref. Ze zijn daar niet zo gek als in de Kuip, dat is maar goed ook. Maar dat is ook gewoon, je komt bij een voetbalwedstrijd.
Ja.
En dat is een heel mooi evenement, aan zich.
Over Tim werd trouwens nog heel even gesproken. Hij blijft.
Ja.
Wat betekent dat voor zijn contract?
Nou, Feyenoord is daar ook heel erg open in, nog steeds met hem in gesprek, om te kijken of dat aflopende contract verlengd kan worden, want anders loopt hij transfervrij weg. Dat ligt ook aan Timber en zijn zaakwaarnemers, hoe die daarin staan. Die gesprekken zullen nog een vervolg wel krijgen. Maar het kan ook dus nog steeds zo zijn dat hij inderdaad hierna transfervrij de Kuip verlaat.
Robert, als jij in team Timber, Quinten, zou zitten, wat zou je adviseren? Het feit dat het nu zo lang stil is, betekent dat het lastig is?
Dat betekent dat ik probeer in Timber zijn hoofd te komen. En ik denk dat Timber iemand is die de club ook wat gunt. En daarom, normaal gesproken zou je zeggen als individualistische speler, ik laat lekker mijn contract uitlopen. Ik pak daardoor zelf een paar ton aan tekengeld bovenop mijn salaris wat ik ergens ga verdienen. En zoek het allemaal lekker uit. Maar ik kan me voorstellen dat Timber nog wel iets van aan Feyenoord gunt.
En dat hij dus daardoor gaat bijtekenen.
En daardoor misschien zou verlengen. Dat zou kunnen.
Voetballers, hoe zitten voetballers nou in elkaar? Voeden die iets bij de club van...
Ik denk dat niet meer. Ik geloof niet meer dat voetballers nou zo'n... Ik bedoel, hoeveel Feyenoorders zijn er de afgelopen weken niet vertrokken die vanuit de jeugdopleiding zijn gekomen. Die komen dan in één keer in een ander land terecht. En ja, dan krijg je toch een ander wereldbeeld in één keer. Dat er meer bestaat dan alleen maar Feyenoord of Sparta of Excelsior of Dordrecht. Dat is nou eenmaal zo. Ja, en het individualisme in de sport en zeker in de voetbal is groter geworden.
En even de andere kant op denkend, hè? Want stel je bent Quinten Timber en je hoort dit. Uiteindelijk, als ik 100% geef binnen het contract wat ik getekend heb, is ook gewoon een afspraak tussen mij en de club. En ik help daardoor mee de club kampioen te maken. Haal de Champions League miljoenen binnen. Gewoon even zijn kant van het, dit zou zijn kant van het verhaal kunnen zijn. Zeker. Van daarmee heb ik dan toch ook
Heb ik er ook lang over nagedacht. Maar wat bijvoorbeeld Isak gedaan heeft bij Newcastle ten opzichte van Liverpool, dat vind ik wel onacceptabel. Door als jij miljoenen salaris hebt en een club heeft miljoenen, tientallen miljoenen voor jou betaald en je weigert om te spelen. Ja, dat vind ik niet kunnen. En ik vind ook echt dat daar wetgeving over moet komen, dat je dan ook gewoon niet meer betaald krijgt. Het is natuurlijk van de achterlijke dat een voetballer, dat kan geen enkel bedrijf. Als jij vandaag zegt hierboven van jongens, prima allemaal, maar ik kom voorlopig even niet. Ja, dan denk ik niet dat jij nog heel veel salaris uitgekeerd krijgt aan het eind van de maand.
Deed Van Dijk niet hetzelfde bij Southampton voordat hij naar Liverpool ging?
Al die spelers
hebben... En dat is nu het toppunt van beschaving, vind ik echt. Hè? Enorm beschaafde voetballer, een voorbeeld voor iedereen. Voor mij deed hij hetzelfde.
Nou ja, dat zou je aan Rob Jansen moeten vragen in die tijd. Die was natuurlijk niet vies van af en toe dat soort spelletjes spelen. Vaak zitten er ook zaakwaarnemers achter.
Ja. Maar Timber blijft. Stel hij zou inderdaad wat jij zegt verlengen. Moet je hem dan weer aanvoerder maken?
Nou, dat kan niet meer. Maar ik vind Timber wel de aanvoerder van Feyenoord, ja. Hm. Dat vind ik wel. En ik bedoel, nu is Stijn het geworden. Daar kan je van alles van vinden. Ik denk dat Stijn zich beter had gevoeld als hij eerst een jaar geacclimatiseerd had in de Kuip en gewoon zich sportief had laten zien. Ik vind het een goede aankoop. Is het een puur zang aanvoerder? Dat denk ik niet. En ik denk dat Timber beter geschikt is voor die rol. Hm.
Dennis gaat Van Persie zijn record kwijtraken aan Memphis zondag in Litouwen.
De kans zit wel dik in natuurlijk. En ja. Nederland moet na het puntenverlies daar echt wel presteren en echt winnen tegen Litouwen. Gaan ze denk ik ook wel doen. En het is een kwestie van tijd voordat Depay dat ene doelpunt ook ergens... Is het niet nu, dan is het in de volgende.
Precies. Maar Van Persie zelf, wat zou je zeggen?
Nou, hij was teleurgesteld, Depay weer.
Ja, bij zijn wissel zag je dat goed, hè?
Ja, dat vind ik, ik zat precies daar, want hij ging die corner natuurlijk nemen. Ik dacht van, nou, laat die corner nog even trappen, want het was vorige keer ook een succes. Ja. Maar goed, hij werd toch gewisseld in dat cornermoment. En ja, je zag gewoon dat hij de tering in had toen hij eraf liep. En ik hou daar wel van.
Maar Van Persie zelf, die is er wel oké mee dat hij dat record van 50 interland goals gaat verliezen.
Records zijn er om verbroken te worden, as simple as that. Dus dat was ook zo met Kluivert, toen ik zijn record verbrak. En dat zal nu ook zo zijn. Ik heb een x-aantal jaar heb ik die eretitel mogen dragen. Dat heb ik met trots gedaan. En dat zal vanaf waarschijnlijk volgende week zal dat veranderen. En alvast gefeliciteerd, Memphis, met een heel mooie prestatie. Ja, weet je, dat is the way of life. En dan zal er straks ook... Wil je iemand het record van Memphis verbreken? En zo, dat is de circle of life. En zo gaan we door. En zo houden we elkaar een beetje bezig.
Dat vind ik zo'n leuke laatste zin. Zo houden we elkaar een beetje bezig.
Onder kunnen monteren.
Wat zeg je?
Hadden we de leeuwenkoning onder kunnen
circle
monteren.
Circle of life. Ja, Elton John.
Maar weet je wat mooi is? Kijk, die records die tellen natuurlijk niet. Maar hoe gaat Van Persie nou voor eeuwig herinnerd worden?
De goal tegen Spanje.
In Salvador.
Ja.
En wie maakte vier dagen later... Tegen Australië is de eerste goal voor het Nederlands elftal.
Memphis.
Depay. Ja. En weer drie dagen later tegen Chili. Scoort hij weer als invaller. Ja. Dus het eigenlijk wel gewoon heel erg mooi. En Depay moet maar eens zo'n goal gaan maken.
Maar is het een voor de eeuwigheid beklijvende spits, die Memphis?
Nee, natuurlijk. Dat bedoel ik te zeggen. Van Persie zal herinneren. Kunnen we één moment van Depay voor altijd ons herinneren? Ja, dat kan op het WK gebeuren natuurlijk. Daar gaat het om.
Ja.
Dat is de eeuwige... Ja, dat is wanneer je voor de eeuwigheid wordt. Op een groot toernooi. Ja.
statistisch wel natuurlijk ook. We stappen nu wel heel makkelijk over de grote hoeveelheid doelpunten heen. Wat denk ik wel een verschil maakt is dat Van Persie heeft ook van die 50 goals waren er 9 op eindtoernooien. Nou, de paai iets minder. En alleen in groepsfases.
Geen penalties.
Behalve tegen de Verenigde Staten dan. Geen strafschoppen. Ja. En 1 zo'n doelpunt, zoals die ene tegen Spanje. Ja, zo'n iconisch moment doet ook wat in de beeldvorming. Dat die ene telt voor 10.
Dus, ja. Ik vind die discussie sowieso mooi. Hè? Want wanneer ben je zo groot als speler dat er een tribune naar je vernoemd wordt? Ja. Nou, kijk maar naar de Kuip. Er is een tribune naar een verzorger genoemd.
Ja.
Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is niet altijd te vangen in een bepaalde kwaliteit. Of het is, je moet ook iets meebrengen, iets magisch hebben, iets menselijks hebben over je. Om dat voor elkaar te krijgen.
Maar Robert, die Memphis heeft dan dadelijk 50 plus interland goals. Hij geeft gisteren zijn 33ste assist in het Nederlands elftal. Daarmee is hij ook mede-recordhouder nu met Sneijder. Dat staat natuurlijk wel gewoon indrukwekkende cijfers.
Ja, maar ik ben ook fan van Depay. Ik begrijp ook niet dat die discussie zo groot is. Ja, hij is wat ouder geworden. Als ik hem gisteren, zie ik hem weer zoveel loopacties maken. De diepte in dat hij die bal niet krijgt. Maar wel dat hij perfect weggestoken had kunnen worden. Maar dat anderen het op dat moment niet willen zien of niet zien. Maar die loopacties maakt hij wel. En daarom komt hij in die posities terecht. En Depay toen, ik weet inderdaad nog, ik weet niet eens meer waar het was met Brazilië. Dat hij vanaf de linkerkant erin kwam in die periode. Dat hij net zijn debuut maakte hij ook al het verschil. Ja, dat doet hij al zo lang. Ja, en dat het een beetje een aparte vogel is, vind ik ook eigenlijk wel mooi.
Je weet waar hij woont, hè, als hij in Nederland is.
Geen idee.
Centrum van Rotterdam hier.
Ja.
Dus nou
ja,
hij is eigenlijk een van ons.
Heeft hij toch nog smart?
Zo is het.
Ik heb altijd gehoord dat hij van oorsprong Feyenoord supporter is ook. En ik had hem best wel een keer hier in de Kuip willen zien.
Kunnen we niet ergens op een tatoeagetje betrappen met een klein F'je erin?
Ja, dat zal wel niet meer. Nee, ja.
Er zit een enorme leeuw op zijn rug. Dus daar is geen plek meer voor. Sam Steijn, daar ging het net even over. Zit hij er eindelijk bij? Hoop discussie, hoop om te doen, want bij Twente kon het niet en nu kan het wel. Zit hij op de tribune, Wessel, net als jij?
Ja, ik zou niet aankunnen de voetballerij maar spelen. Nee. Ik bedoel, kom op, hé, laat hem nou lekker op de bank zitten. Dus dan krijg je dat te horen. Ja. Jongens, ik kan zeggen dat het soms wel eens de story of my life is geweest, dat je dan net afvalt. Hè? Dat je dan net afvalt. Maar wat ik heb ook zitten denken. Ik vond het heel leuk. Je leest dan die stukken met Maurice Steijn van ja, we hebben al kaarten geboekt voor Litouwen. Ja. Maar ik mag verdomme hopen dat die jongen gewoon bij de selectie zit en dat hij speeltijd krijgt.
Gaat toch wel gebeuren.
Ja, maar in de voetballerij, Koeman is ook wel toe in staat om ja, kies voor de beste en ik kan hier geen rekening mee houden.
Hij heeft gisteren iets over gezegd toch wel, als het
Steijn
betreft.
Door laten schemen dat hij in ieder geval mee naar Litouwen, dat hij dan wel bij de selectie zit. Is natuurlijk niet een invalbeurt al beloofd of laat staan een basisplaats, wat denk ik niet gaat gebeuren. Het is wel een wedstrijdje voor hem waar je debuut meteen misschien een koortje mee te
En zo zijn het zeker spannende en mooie tijden voor Sam Steijn, die trouwens ooit al eens eerder zich in Zeist moest melden.
Ik heb me hier ooit 1 keer eerder mogen melden. Dat was in de 18 voor een trainingsdag. En dus dan is dat wel verwennen als je hier Zeist op komt. En ik heb me laten brengen door mijn vrienden, dus die vonden het ook heel leuk. En als je hier dan binnen komt wandelen, dan en je ziet overal oranje. Dat is wel heel gaaf en een bijzonder gevoel. Ja.
Ook een beetje zenuwen, of niet?
Oh ja, stiekem wel. Toen ik van Den Haag naar Zeist reed, gingen mijn handen steeds meer zweten.
Kon je die nacht ervoor wel slapen? En wat zijn dan de gedachten?
Ik kon wel slapen. Maar de gedachten zijn dat je er gewoon heel veel zin in hebt. En dat je er hard voor gewerkt hebt en dat nu het moment daar is.
Ja. Mogen die handtekeningen ergens op het veld wachten?
Nee.
Staat met een boekje.
Dat is een medewerker van de KNVB.
Die mevrouw gaf gisteren ook de wissels door.
Ja, precies. Ja. Ja.
Die liep met die daar bemoeid, dus ook heel belangrijk allemaal.
Maar dat hoeft inderdaad nog niet.
Nee. Ja, die journalisten die willen ze in de gaten houden. Ja,
laatst een aantal journalisten hoor ik daarover praten. Dat als je op de foto stond voor een artikel wat je zelf had gemaakt, dat je taart mee moest nemen naar de redactie.
Okay.
Dat zou ik in deze ook graag in willen voeren bij de KNVB. Ja.
Dennis, Feyenoord heeft de Silent Giant aangesteld. Weet je overigens over wie ik het dan heb?
Nee.
Dat is een nieuwe spits.
Oh, is Kyle dat de Silent Giant?
Kyle Lahren.
Ja. Oh, oké.
Okay. Nou ja, onze Wessel. wij mogen dat zeggen. Ja. Wij mogen dat zeggen.
Maar wat heeft Feyenoord daarmee binnengehaald?
Een echte pinch hitter, denk ik, van wat ik begrijp. Wordt gehuurd van Mallorca.
Ja.
Fysiek sterke jongen, staat bekend omdat hij amok in het 16 meter gebied kan maken.
Amok?
Ja, ruzie, ja,
oorlog. Nee, ik ken het woord wel, maar dat is zo lang geleden dat ik het voor het laatst gehoord heb.
Oh ja, nou ja, maar, ik pas me een beetje aan, man.
Ja. Oh, dat ligt aan de tafel. Ja, Dennis, we zitten wel met de twee houders met de tafel.
Dit is wel boemetaal, jongen. Ja. Dit,
dat zo word ik thuis ook regelmatig. Dit helpt niet mee. Dus ja, echt niet als beoogde eerste spits. Hij is wel heel erg fit ook. Hij is eigenlijk niet geblesseerd geweest in de afgelopen seizoenen. In tegenstelling tot Tankster, die wel wat last had gehad. Met name Ueda. Ja. Dus die gaat wel aan zijn minuten
komen. Maar tweede of derde spits, die Canadees?
Ja, echt in een pinch hitter rol. Wat ben je dan van die twee? Ik zou zeggen eerder tweede dan derde. Ook op basis van wat ik ook deze week van Tankstedt heb gezien. Die wel zijn eerste goals voor Feyenoord heeft gemaakt in een oefenduel tegen RKC.
We waren er samen bij, woensdag op Varkenoord.
Zo steek je hem positief in. Ja. Als je wat kritischer insteekt, was het ook een wedstrijd waarin het ook zomaar 6 had kunnen maken.
Ja, dat is waar. Ja. Dus, maar hij scoorde met zijn hoofd.
En een kopgoal inderdaad. Ja.
Ik
begreep dat zijn allereerste was.
Nee. Was dit de enige foto die jullie konden vinden net van de vorige?
Van Kyle Larin.
Ja. Ja. Hij kan goed verdedigen dus blijkbaar.
Nee, ja. Dat was gewoon even de foto die voorhanden was.
Maar is dit zeg maar de nieuwe Kazim?
Dat zal toch niet?
Dat hoop ik voor Mikkels niet. Maar
dan moet je het uitleggen.
Dan moet ik het uitleggen. Nee, die heeft de collega van AD toch wel eens bedreigd na een kritisch artikel.
Ja.
Hebben ze dan niet een klein beetje veel geld betaald voor Tankstedt?
Nou, wel meer dan een klein beetje.
Ja, maar als je nu al zegt dat hij eigenlijk derde spits zou moeten zijn.
6 miljoen hè, voor Tankstedt.
Ja. Nou, Tankstedt moet ik wel zeggen, is met een achterstand binnengekomen bij Feyenoord. Dus we hebben nog niet alles van hem gezien om al echt een hard oordeel te vellen. En het zegt ook iets over Julian Carranza natuurlijk. Want die was de derde spits, moest noodgedwongen misschien wel meer minuten maken dan bedoeld was. En dat voldeed niet. Nee. En dan, ik denk dat Tankstedt wel al verder is dan Carranza.
We zaten samen te kijken naar Feyenoord RKC afgelopen woensdagochtend op Varkenoord. Dan is Luciano Valente eigenlijk de beste Feyenoord weer op het veld. Denk jij dat, of hoop jij, dat hij zich inmiddels als basisspeler heeft ontwikkeld?
Ja, kijk, Luciano Valente is de voetballer die we allemaal hadden willen zijn. Ja. Creatief op het middenveld, lef, overzicht. Ik dacht gisteren bij Nederlands Elftal, zou die er nou tussen kunnen lopen? Voor mij zou hij een kwartiertje aardige dingen kunnen doen. Ik sluit het niet uit, een rasvoetballer. Dat is genieten. Dat is geweldig.
Nou ja, jij maakt een podcast wekelijks met Wil van Aardigem. Ja. Daarin ging het onlangs ook even over Luciano Valente.
Maar jij bent een fan, weet ik toevallig. Je vindt Valente echt een goede speler.
Vind ik een goede speler. Ja.
Dus die moet in de basis wat jou betreft. Dat.
Ja, als ik hier trainer zou zijn, dan zou ik hem erin zetten. Ja.
Ja.
En niet wachten op 7 minuten of 15 minuten of...
Want hij had nu tegen Excelsior weer een goede bal, hè?
Ja, hij is gewoon een goede speler, man. Ja. Ja. Daarom begrijp ik het niet zo.
Ja.
Maar ja, misschien komt hij wel niet opdagen op de training of zo. Dat kan ook.
Als Willem zegt dat je een goede speler bent, dan hij heeft ook de categorie aardige speler. Hè? Dan ben je goed. Als Willem zegt een goede speler, ben je heel goed. Mm-hmm. Dus
dat in acht nemend. En verder ook dat Timber dus is gebleven. Wat is dan het ideale middenveld van Feyenoord?
Ja. Nee, maar dat is de grote puzzel die Van Persie nu heeft. Sterker nog, hij heeft zoveel goede middenvelders op het moment dat je jezelf af moet vragen, moet je je systeem aanpassen?
En een vierde opstellen.
En een vierde middenvelder opstellen, ja. Zeker. Ik zou dat een overweging waard vinden voor Feyenoord op het moment dat de mensen, de voorwaartse, niet voldoende functioneren. En wat je ook wel een beetje moet uitkijken, is dat er niet een soort van camouflage net over de prestaties worden gegooid van iedereen, omdat er gewonnen wordt. Mm-hmm. Weet je, ik denk dat dit Feyenoord moet gewoon de rol aan gaan nemen dat als wij met z'n allen keihard werken, zal het niet altijd heel erg mooi zijn, maar dan kunnen we echt nog meedoen voor het kampioenschap. Dan is alles prima. En in welk systeem dat zal zijn, ja, dan moeten de beste spelers zijn. En als hij de beste speler is, nou, volgens mij hebben we nog een aanvoerder. Timber moet nog spelen. Maar ik vind die andere middenvelders ook allemaal niet zo gek, hoor.
Moder.
Ja.
Wang moet in principe
niet genoeg. Wang moet voor de controle spelen. Ja. Dus ja, en als je dan ontevreden bent over Hajj Moussa en zijn effectiviteit, nou, misschien moet je daar dan wel eens even over nadenken.
Je hebt wel net een hele voorbereiding gehad. In dit systeem is het niet getraind, niet is niet naartoe gewerkt. Nee, dus dat gaat niet gebeuren.
Nee.
En als je dan vraagt naar het ideale middenveld, nou ja, Timber.
No-brainer.
Lijkt me een no-brainer. Wang. Indien fit.
Ja, en Stijn.
Ja, vind ik ook een nobel. En Stijn is net bekroond tot aanvoerder. Is een recordbedrag voor neergeteld. Is je doelpuntmachine. Althans, dat moet hij gaan zijn in de Eredivisie in ieder geval. Qua wat hij tot nu toe laat zien, wil ik ook meer van Valente zien. Maar op welke plek dan? Want deze drie lijkt me ook het ideale middenveld van Feyenoord. Timber, Wang, Stijn.
En dan zetten we Valente op de bank.
En dan heb je Modder ook nog. Ja. Die vorig jaar ook gewoon hartstikke goed heeft gedaan. Dus ja. Dit zijn echt luxe keuzes voor Van Persie.
Maar het lijkt maar als dat je iedereen fijn in het hart zegt.
Nou, ik weet het gewoon niet. Ik weet het echt niet. Wat zou jij doen, Robert? Dat is zo leuk.
Als je er drie zou opstellen. Je
moet er drie opstellen. Ja. Je bent de trainer. Je bent echt de trainer. Nee, niet
als
even
drie,
als ik er
drie,
in de Kuip.
Als ik er drie op zou stellen, zou ik dezelfde drie opstellen die nu genoemd worden. En dan zou je met Valente, maar daar is al tegen gezegd dat hij niet gebruikt gaat worden aan de zijkant. Nee. Maar op het moment dat er aan de zijkanten niet goed gefunctioneerd wordt, ik denk dat deze jongen op alle posities kan spelen. Okay. Dat is een rasvoetballer, die zet je ergens neer en die gaat.
Ja, maar laten we nou eens even een trainer, want dit is een Bert van Marwijk opstelling die je nu maakt. Hè. Altijd zorgvuldig, dik advocaat, kijken naar de geschiedenis van die mensen. Hoe oud zijn ze, hiërarchisch gedacht.
Die wonnen maar, wel trouwens allemaal.
Maar ja, maar Co Adriaanse, wie zou die opstellen? Valente, die hoor je toch altijd op te stellen.
Ja, maar dan als Co Adriaanse zou de verdedigende middenvelder eraf laten.
Ja.
Ja.
Ja, zondag op het kasteel had je Valente en Timber beide allebei een beetje zittend, hè? Ja, een beetje variërend. En
als je Wang niet opstelt, maar ja, dat lijkt me niet dat ze daar bij Feyenoord over nadenken.
Jongens,
maar
er komen drukke weken aan, maar we moeten echt door. Met dubbele programma's.
We zijn eigenlijk een keer over voetbal praten. Ja, maar dan ga jij lekker over kijken. Waar gaat deze show nou over?
Ik heb een draaiboek.
Ja, en we hebben toch maling aan wat erboven zit.
Volgende week in aanwezigheid tegen FC Groningen en dan de Europa League. Jij bent weer overal uit en ook thuis bij.
Ja, nou, je moet natuurlijk altijd een beetje rekening houden met de thuis. Situatie. Ik heb twee, behalve een zoon van 19, die ik overal meeneem, heb ik ook twee hele jonge kinderen. Dus papa kan niet zeggen, zo jongens, ik ga even naar Braga.
Welke uitwedstrijd kijk je dan echt naar uit?
Nou, ik ga in ieder geval naar Stuttgart en Boekarest. En de wedstrijd in Sevilla, die bespreken we pas rond kerst. Ja.
En is het dan zo, dat zo'n trip naar het buitenland dan toch voelt alsof je op pad bent met je familie?
Nee, dat heb ik niet. Ik doe daar niet aan mee, aan dat gepraat van dat je lekker onder elkaar bent. Nee, ik kom echt voor Feyenoord. Ik wil dat Feyenoord wint. En het is fijn om tussen de gelijkgestemden te zitten. Maar mijn doel is de wedstrijd. En daarom kom ik Frank Stout ook niet zo vaak tegen altijd in de stad. Maar mijn doel is de wedstrijd. Ik vind het iets fantastisch om in een uitwedstrijd, in een grote Europese uitwedstrijd, Feyenoord te steunen. En daar kom ik voor. En dat vind ik magisch.
Ja, ja. Hoe kijk je dan tegenaan dat een deel van die aanhang, waar je dan af en toe mee op pad gaat natuurlijk, afgelopen zondag op het kasteel scandeert AZC weg ermee?
Ja, daar wil ik niet bij horen. Maar ik bedoel, ik kom nu een jaar 40 in de Kuip. 45, 60, maar nee, 50 zoiets. En ik heb heel veel rare dingen gehoord. Mm-hmm. En daar hoort dit ook bij.
Ja.
En ik probeer dat over het algemeen niet serieus te nemen. Want als er mensen zijn die denken dat je het probleem van de moorden op vrouwen en slechte behandeling van vrouwen oplost door AZC's te sluiten, dan denk ik, nou, jullie hebben een makkelijk leven, want jullie denken in simpele oplossingen.
Ja, precies. En ga stemmen op, Robert, dat de club, Feyenoord, daar dan toch iets aan moet doen. Moeten ze daaraan beginnen? Moet je daar stelling tegen nemen als betaald voetbalorganisatie?
Ja, vind ik wel, ja. Ik vind dat je tegen wangedrag van supporters altijd stelling moet nemen. Want anders dan is het einde zoek. En dan zal je af en toe wel eens weerstand krijgen. Maar ik denk wel dat je je als club ook uit moet spreken.
Waarom zullen ze dat niet doen dan nu?
Geen idee. Misschien is het niet grootschalig genoeg geweest voor Feyenoord. Want die zijn natuurlijk wel wat gewend. En hebben ze het niet zo geïnterpreteerd. Ik weet dat er een aantal clubs zijn die in dezelfde situatie wel geageerd hebben. Onder andere NAC Breda. Een statement uitgebracht over de vlaggen de Nederlandse vlag en een andere vlag die opgehangen werd.
Ja, ik kan het zeggen. Niet alleen de Nederlandse.
Nee. En daar hebben ze wel op gereageerd. Dat ze zeggen, ja, wij nemen je afstand van. Nou, ook zo'n statement zou wel voldoende kunnen zijn.
Mm-hmm. Ja.
Was ook gisteren in het stadion, hè, in het Poolse vak, hing er iets over, hoe heet die leus ook weer, de nacht. We willen de nacht terug. Be like Poland stond erna. Zo, nu gaan we dus met andere woorden, het door en door conservatieve Polen, wat erg ondemocratisch is en zo, en waar heel veel dingen misgaan, werd even voorgesteld als een soort ideale samenleving voor vrouwen ook. Nou, ik kan me voorstellen dat seksisme daar enorm is. Dus ik, nu krijg ik de hele Poolse gemeenschap over me heen, maar het is een rare tijd.
Ja, zeker. Het gebeurde overigens allemaal bij Sparta zondag. Om het er ook maar even nog over het voetballen te hebben, want daar zijn we inderdaad hier voor, Robert. Moet Sparta eigenlijk met de selectie zoals die nu er staat, linkerrijtje eindigen?
Ja, dat denk ik wel, ja. Kijk, Maurice Steijnen is een trainer die graag kiest voor zeer ervaren spelers. Dat is een duivels dilemma voor een technisch directeur, want je wil ook een bepaalde waarde in je groep hebben. Nou, Steijn kiest heel vaak voor een vrij direct speltype met oudere ervaren spelers.
Ja.
Daar moet Sparta dan de vruchten van plukken, want dat levert met grote regelmaat resultaat op. En deze ploeg kan wel precies zo spelen zoals Steijn dat graag doet bij zijn ploegen.
Ja, het was wel tegen Feyenoord echt een minder optreden, hè, alsof we het daarvoor gezien hadden.
Ja, maar Feyenoord is kwalitatief gewoon een veel betere ploeg.
Ja, en dan oefenen ze deze week, weliswaar met de tweede tegen Cercle Brugge. Dan wordt het ook weer 0-4.
Ja, maar ja. Allemaal... je oefenwedstrijden zeggen maar helemaal niets.
Nee,
dat is om echt totaal helemaal niets.
Om fit te blijven, om fit te worden. En Sparta heeft juist met wat Robert aangeeft, met ervaring in die ploeg, die raken niet in de war van die zeepen tegen PSV of tegen Feyenoord. Sterker nog, ik denk dat Sparta een prima competitiestart heeft, omdat ze ook al Utrecht thuis en Go Ahead uit hebben gehad en gewoon 6 punten hebben gepakt. Het is gewoon een goede start. En PSV en Feyenoord zijn een maakje te groot. Ik denk dat iedereen daar niet moeilijk over gaat doen en zeker die ervaren gast.
Vind jij als fijne supporter om daar dan bij Sparta Toornstra te zien en Martins Indy?
Nou, ik gun echt iedere club een Toornstra. En de Martins Indy, nou misschien niet in de basis, maar wel voor de breedte. Maar dat zijn gewoon jongens die er volledig voor gaan. En ik vind dat heel mooi, Toornstra daar speelt.
Ja,
zeker.
Mooi. Is er bij Excelsior naar wenst geshopt uiteindelijk nog in de slotfase van de transfermarkt?
Uiteindelijk toch wel wat spelers gehaald. En extra linksback erbij met Jansen, ja. Mitrovic.
Een aanvaller.
Een linker, linksbuiten.
Ja.
Die er nog bij gehaald is.
En Nadje.
En Nadje, die van Feyenoord.
Die wilde dus ook heel graag bij Feyenoord bij Excelsior stallen.
Ja, omdat dat wel iemand is die, als die niet verkocht ook kan worden. Maar dan zie je misschien op termijn toch nog wel de potentie erin. En dan wil je hem stallen bij een club waar je weet, daar gaat hij echt veel aan het spelen toe kunnen komen. Dat is wel belangrijk als je dan je spelersbuurbasis ergens stalt. Dat die mogelijkheid er is en die is er natuurlijk daar.
Ja, het is nog wel stil rond Van Duin, Robert. Matchwinner. Nog steeds geen contract.
De technisch directeur of de spits?
Ik heb het nu over de spits, maar de technisch directeur, zijn broer, die gaat erover, ja.
Ja. Wat ik begrepen heb van hem is dat hij zit te wachten op een zeer lucratieve buitenlands avontuur. En dat zou hem gegund zijn. Maar ik zou niet te lang wachten.
Nee, het is toch wel opportunistisch na dat doelpunt om te zeggen. En ik vind het ook een topgozer. Hè. Ik gun hem ook heel veel. Maar eigenlijk is de laatste jaar al de conclusie geweest dat hij niet goed genoeg meer is voor Excelsior. In de eerste divisie al niet speelde. Je zit nu in de eredivisie. Ja, hij maakt een weergeloos doelpunt.
God,
maar het zou wel heel opportun zijn om hem daardoor opeens toch een contract te geven. Toch?
Ja.
Dat gaat toch niet gebeuren.
Is FC Dordrecht een geldmachine geworden?
Nou, opeens wel. En dat is eigenlijk nooit zo geweest. Niet met spelers zelf kopen, laat staan, verkopen.
Nee.
Maar nu wel. Deze zomer zelfs bijna 1 miljoen aangetikt. Door Fonville die naar NEC dan is gegaan. Maar ook de jaren hiervoor. Het komt niet opeens uit het niets. Begonnen met Soerai. Shine, de eerste speler waar ooit dan zelf geld voor is betaald. En echt voor meer dan het 3-dubbele volgens mij verkocht. Die verdediger Kluivert natuurlijk. Nou, dat zijn toch in de laatste jaren transfers, waardoor Dordt voor meer dan 1 miljoen heeft verkocht.
Dat is echt veel, hè, voor zo'n club.
Dat is zeker echt veel voor een club die voorheen nooit verkocht heeft. En als je kijkt wat het totale budget is. En, met een investeerder die erbij is gekomen. Samenwerking met Feyenoord en het netwerk wat ze daarin gebruiken. Kunnen ze ander soort spelers halen. Spelers met dus ook restwaarde. En dat betaalt zich uit.
En als je 2 keer in de top van de eerste divisie eindigt, ja, dan gaat dus de marktwaarde omhoog en dan gaan ze dus beter verkopen.
Ja, maar dat is absoluut waar. Ik wilde toch even een lans breken voor de 2 vorige trainers en met Santoni die daar mee begonnen is. Dat vind ik wel opvallend, want ik ken
Waar is
Kuyt,
die gebleven eigenlijk?
Die zit in Italië.
Ja?
Ik ken Kuyt niet genoeg om te kijken of dat een opleidingstrainer is. Want dat is de enige redding voor Dordt natuurlijk. Op het moment dat ze inderdaad spelers opleiden, beter maken en weer doorverkopen. Maar daar ken ik Kuyt niet goed genoeg voor. Ik weet niet of jij daar inzicht in hebt. De 2 vorige coaches bij Dordrecht zijn natuurlijk jongens geweest die naast dat ze tactisch...
Melvin Boel is die andere. Die is
ja,
die naam
sorry,
die
Melvin Boel. Die tactisch sterk zijn, maar ook vooral heel erg gericht zijn op het ontwikkelen van spelers.
Ja, maar Kuyt is natuurlijk wel een jeugdtrainer geweest. Dus dan ben je ook daar heel erg mee bezig. Bij de clubs daarna, zeker bij ADO natuurlijk, dan ben je prestatiecoach meteen ook. Maar hierbij wordt dat wel meer van hem verwacht. En hij heeft dat in het verleden wel gedaan.
Oké.
Krijg jij als Feyenoord supporter een affiniteit met Dordrecht als daar best wel wat hoop huurlingen naartoe gaan? En nu speelt die Carrillo bijvoorbeeld in de spits.
Nou ja, wat ik me een beetje, natuurlijk, daar kijk je wel naar, daar ben je benieuwd naar. Maar wat ik me afvraag, als Feyenoord nou deze zomer was gepromoveerd, dat dat heel weinig, onder 21, dat dat heel weinig gescheeld. Had Feyenoord dan...
Die spelers die, bij zich gehouden.
Had Feyenoord dan die band met Dordrecht voort laten duren? Ik bedoel, is die voor onbepaalde tijd of wordt die per jaar verlengd? Hoe zit dat op dit moment?
Dan had Feyenoord natuurlijk allereerst in zijn eigen team. Maar dat was nog even weg geweest. Hè? Want als Feyenoord die promoteert, dan zaten ze nog in de tweede. En daar word je ook niet zomaar even kampioen in. Klopt. Dus die route blijft nog steeds een hele lange.
Ja. Overigens belachelijk. Ik heb dat toen gevolgd een beetje. Ik heb daar op LinkedIn nog een beetje met wat Feyenoord mensen over lopen sparren. Het leek wel of ze wereldkampioen zouden worden met dat elftal. Terwijl natuurlijk Almere City speelt al jarenlang met hun tweede elftal in de tweede divisie. Ja, Volendam, Sparta, houd toch op zeg. Als we het over Feyenoord hebben, dat mag je toch minimaal vragen van zo'n elftal. Dat die gewoon naar de tweede divisie promoveren. Ja. Ja, hou op hoor. Hey.
Ja. Zit je boos te maken? Je microfoontje valt er vanaf.
Goed zo, dan kunnen mensen me niet meer horen. Dat is heel Rotterdam blij.
Wessel, hoe leeg is zo'n weekend nou?
Ja, dat is wel leeg. Dat is wel treurig eigenlijk. Maar het gevoel van het gaat straks al wel beginnen. Want we komen straks in een enorme maalstroom. Met eerst een wedstrijd op zaterdagavond. En ik zit precies in mijn hoofd. En dan op woensdag tegen Fortuna. Met een ongetwijfeld vervelend verdedigende Danny Buijs ploeg natuurlijk. Ja. En dan krijg je AZ uit. Ik heb het allemaal in mijn hoofd zitten. Dan komt Braga eraan. Ja, het gaat nu beginnen. En dan op een gegeven moment zijn die interlands er weer en dan zitten we weer te treuren.
Maar hier gaan we zeuren over Van Persie?
Ja, nou
als supporters zijn er van Feyenoord?
Vooralsnog vond ik jullie net voorzichtig. Feyenoord kan mee gaan doen aan de titel. Ja, vooralsnog. Als Feyenoord de komende twee thuiswedstrijden wint. Zo mag ik niet denken, ik weet het. En nu gaat het niet gebeuren, nu ik het gezegd heb. Maar dan staat Feyenoord op 5 wedstrijden 15 punten. Ja, dan ga je voor de titel. En dan moet je het worden.
Ik zou het werkelijk niet weten wat er te zeiken valt.
Maar goed, dat geheel tezijde. Ik
vind het heel gevaarlijk.
Dankjewel, Wessel Penning. Het was weer aangenaam. Dennis van Eersel en Robert Maaskant. We zijn er maandag weer. Ook weer met FC Rijnmond. Dan niet praten over voetbal met gasten hier aan tafel. Maar met een documentaire over een bijzondere Feyenoorder. Graag tot dan. En een goed weekend.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, Pointeradvies en raakpersoneel.